bij LGBT Plus radio show Culti Culti, met vandaag weer vele fijne uiteenlopende rubrieken. Zoals ABC van perversies, waarin Gert Hekma zal vertellen over de nu deels taboe geworden fetish van groepseks. Mark Hesselink duikt deze maand weer in de platenbak met gay anthems en stoft de klassieker It's Raining Men van The Weather Girls af. Hoofdgast is Daan Smelen, helft van het fameuze DJ-duo De iPodjes met een T, maar bovenal voorzitter van Stichting Homo Monument. En daar gaan we het uitgebreid over hebben, want het Homo Monument bestaat in 2022 maar liefst 35 jaar. En over jubilea gesproken.
You work hard, you're in every movie.
Well, I'm such a whore, I can't say no.
Betty White heeft het helaas net niet gehaald. De fameuze Amerikaanse comedienne overleed nipt voor ze haar 100ste verjaardag zou gaan vieren. 100! Culti Culti heeft het hierbij wel bereikt. Niet de 100 jaar, maar wel de 100ste originele uitzending. En vandaag nu eerst een persoonlijke column.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Leijs.
Woehoe! Culti Culti 100! Hoera! Wie had dat gedacht? Aarzelend schoorvoetend begon ik augustus 2013 aan het auditieve avontuur van een eigen radioshow. Na jaren bijdrages te hebben geleverd aan programma's van anderen, waagde ik de sprong om maandelijks zelf een uur te vullen voor MVS Gay Station. Culti Culti, een allegaartje van cultureel geïnspireerde rubrieken en LGBT+ relevante onderwerpen, was een feit. Vanwege mijn faalangst en dysthymie besloot ik in plaats van rechtstreeks uit de studio de shows van tevoren op te nemen, waardoor ik meer controle zou hebben over het eindresultaat. Ik heb het geweten. Ieder item, maar ook iedere fractie van een seconde binnen een item, bleek rekbaar en vloeibaar. Dagen en nachten heb ik gespendeerd aan het werk op de milliseconde. Het juiste effect op het juiste moment, de meest natuurlijk klinkende overgang vinden tussen fragmenten die haaks op elkaar lijken te staan. Ik experimenteerde, probeerde en leerde en kreeg het steeds beter in de vingers. Al met al is het dubbel en dwars waard geweest en ben ik nog meer van dat magische spul dat geluid is gaan houden. Culti Culti heeft me de afgelopen jaren uitgedaagd en gemotiveerd, soms tot wanhoop gedreven, maar ook voortgesleept. Als presentator en samensteller kan ik de wereld een versie van mezelf laten zien die minder overschaduwd is door depressie dan mijn dagelijkse zelf en zo naar mijn ervaring toch enigszins meedoen in deze maatschappij. Hoewel misschien een illusie, gezien het hardvochtige cohortbeleid van de gemeente Amsterdam, wat niet om participatie blijkt te gaan, maar enkel om geld, zou ik me momenteel toch geen zinvollere invulling van mijn leven kunnen indenken. Culti Culti is geen willekeurige hobby, maar een vurige passie en roeping. Het doet me goed de hort op te moeten gaan met mijn draagbare microfoon. Het brengt me structuur en focus, maar vooral verdieping, verbinding en vriendschap. Ik ben in de gelegenheid geweest de meest fantastische mensen te mogen ontmoeten en te interviewen. Van de jonge scenarist Maud Wiemeijer tot de heren Witteveen en Cuperus, inmiddels beide overleden, maar geliefden voor meer dan 60 jaar. Van de openhartige Noah Valentin tot de seksverslaafde Alexander. Van directe gevoelsgenoten tot gasten die me de ogen wisten te openen over hoe het kan zijn om non-binair, niet-wit of trans te zijn. Vorig jaar groeide het aantal luisteraars middels de podcast met tienduizenden downloads. Ik koester iedere luisteraar en met name de trouwe luisteraars van het eerste uur. Zo zou ik, zonder de warme belangstelling, suggesties en adviezen van Bert Boelaars,
Moedig voorwaarts,
en La Lydia Till...
Die heerlijkheid!
...waarschijnlijk allang gestopt zijn. Zeer dankbaar en schatplichtig ben ik ook aan Gert Hekma... ...die met zijn eigenzinnige ideeën mij immer wist te inspireren... ...tot gewaagde klankbeelden en muziekkeuzes.
En de perversie van deze maand is ontvoering.
Ja, nee.
En de ontvoering...
De ontvoering van deze maand is Robert,
ja.
Het kloppende hart van Kulti is toch wel Mark Hesselink, die naast zijn dierbare vriendschap mij en alle luisteraars steeds weer weet te verwennen met zijn boeiende en smeuig vertelde culturele tips. Cultipedia. Een waar hoogtepunt vond ik het produceren en opnemen van het winterhoorspel. De bereidwilligheid en het plezier van de spelers die zij aan zij rond mijn keukentafel de meest absurde teksten uit hun mond wisten te krijgen.
Gert Hekma?
Dan nog eerder Gert Hekma. Wat heeft u trouwens een alleraardigste blouse aan?
Door Kulti leef ik van maand tot maand en dat is bepaald geen straf. Zolang het goed blijft voelen en zolang het kan, zal ik blijven delen wat mij, de mensen om mij heen, raakt, beweegt, ontroert en inspireert. Voor de regenbooggemeenschap en verder iedereen die het horen wil. Moedig voorwaarts!
Just keep it simple, babe. Don't make it complicated. Don't tell me to be glad when I'm sad. I really hate that. I try not to be bad. Eccentricity is holding me back. If I could be more like you, I would, but I can't. And I'm glad about that. What if someone had asked Castle not to be sad? Never known who he was or the man he'd become. There would be no blue period. Let me run with the wolves. Let me do what I'll do. Let me show you how sadness can turn into happiness. I can turn blue into something beautiful. Beautiful. Beautiful like you. Keep it simple, babe. We can't afford to change it. Don't turn me into something I'm not. There's no way to sustain it. I try not to hold back. It seems either way it makes you mad. So I'll be who I'll be. If you think that that's cool, then I'll take you back. What if someone had asked Castle not to be sad? Never known who he was or the man he'd become. There would be no blue period. Let me run with the wolves. Let me do what I'll do. Let me show you how sadness can turn into happiness. I can turn blue into something beautiful.
Daan Smelen. En ik zit hier in Oud-West bij Daan, voorzitter van de Stichting Homo Monument, die 35 jaar bestaat. Als we even teruggaan in de tijd 1987, hoe zag jouw leven er toen uit?
Nou, vooral puberaal. Ik was nog 15. Even kijken, 73 ben ik.
Ben je al 73?
Nee, ja, ik kom uit 73.
Ja.
Ik ben in 1991 naar Amsterdam verhuisd op 17-jarige, bijna 18-jarige leeftijd. Dus vooral puberaal en nog thuis wonend in een dorpje genaamd Meidrecht.
Aha. En wat dreef jou naar Amsterdam?
Toch wel de kleur van Amsterdam. En de middelbare school zat ik ook al in Amsterdam op school. Dus ik had al wel kennis gemaakt met Amsterdam. En ook dat ik me daar eigenlijk thuis voelde. En ik wist toen nog niet echt helemaal waarom.
Maar en wat voor kleur is dat dan?
Dat er zoveel verschillende soorten mensen zijn. In een dorp voelde ik me toch best wel beklemd. En in Amsterdam voelde ik me thuis, omdat ik zelf al als persoon niet binnen het kader paste.
En hoe paste je niet in dat kader dan?
Nou, ik denk ook vanuit mijn homoseksualiteit dat ik... En dat is de kat.
Oh, dat is de kat mee. Ook. Die wil ook hier iets. Wat dacht jij ervan?
Oké.
Maar dit terzijde.
Ja. Ik denk vooral mijn homoseksualiteit, maar ook inderdaad veel gepest vroeger in het dorp. Ook waarschijnlijk omdat ik anders was. Vooral ook lekker rebels. En ik wilde gewoon naar buiten. Ik wilde gewoon vrij zijn. En dat kon in Amsterdam.
Maar was je een beetje punk dan? Of alto? Of
ja, eigenlijk ben ik eigenlijk altijd... Ik vind zelf dat ik te netjes ben om echt punk te zijn. Oh. Maar, en alto. Maar ik zit er wel tussenin. Ik neig er wel naar. Ik voel me er enorm in thuis. Ja, ik had wel meteen mijn haar afgeschoren. En ik een plukje. En mijn haar geblondeerd. Helemaal gemillimeterd knalwit.
Dat was je nieuwe kleur.
Dat was mijn nieuwe kleur en mijn nieuwe look. En mijn moeder die vond het helemaal niks dat ik mijn haar meteen had afgeschoren. Omdat ik het ook niet heel netjes had gedaan in eerste instantie.
Sindsdien altijd kort haar gehouden?
Ja, en nu, ik zeg 15, 20 jaar, al wat langer dan gemillimeterd. Maar wel kort, ja.
Wanneer hoorde jij voor het eerst over het Homo-monument?
Nou, ik ging eigenlijk, toen ik in 1991 in Amsterdam kwam, ontmoette ik eigenlijk ook mijn eerste vriendin meteen. Die werkte als vrijwilliger in de Trut.
Hé!
Ja. Dus ik werd meteen meegezeild naar de Trut. Ik werd meteen meegezeild naar het COC. Ging uiteindelijk ook voor MVS Radio werken, Moekevoek.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja.
Het zijn ex-collega's.
Ja, het zijn ex-collega's.
Wat was dat voor programma?
Moekevoek was een jongerenprogramma gemaakt door en voor jongeren. En ik zat daar met Wanja Dop in en nog wat en Cindy. En in ieder geval allemaal jonge mensen die eigenlijk ook net in de coming-out zaten. Maakten wij radioprogramma's over wat er speelde in de scene en wat er te doen was. We hadden een agenda, maar we hadden ook hot topics. Dat was natuurlijk de tijd voor de mobiele telefoons. Dus we spraken gewoon echt, mensen luisterden ook nog naar, echt wel fanatiek naar de radio.
Maar wekelijks of maandelijks?
Wekelijks, elke zaterdag was het.
Oh, wow.
Elke zaterdagmiddag. En dan in de studio's op het Rembrandtsplein boven Studio 80...
Dat broeierige hok.
Dat broeierige hok, inderdaad. Maar het was wel heel gezellig. Ja, en ik ging werken in de jongerencoffeeshop op zondagmiddag in het COC. En daar konden jongeren komen die eigenlijk met hun coming-out kampten. En daar zat ik er zelf ook nog steeds in. Dus zo hielpen we elkaar. En zo kon ik dus een steentje bijdragen als vrijwilliger.
Hoezo zat je er zelf in? Je maakte radio en je zat zelf nog gedeeltelijk in de kast?
Nee, ik zat niet in de kast. Ik was wel uit de kast. Maar ik denk, je komt uit de kast en het is niet zo van, oké, dan is het allemaal klaar. Ja. Je moet nog steeds wel ook accepteren dat het zo is. Wat houdt het dan allemaal in? Ik weet nog, het eerste vrouwenfeestje waar ik terecht kwam, heb ik heel hard tegen mezelf continu moeten zeggen, dit zijn allemaal vrouwen. Dat is ook een vrouw en dat is ook een vrouw en dat is ook een vrouw. Terwijl ik echt dacht, maar ze zien er helemaal niet uit als een vrouw. En dat was voor mij echt als broekie. Nu zou ik niet meer anders weten, maar toen was het echt een... toen ging een wereld voor me open. Dat er zoveel masculine vrouwen bestonden, dat had ik nog nooit gezien. Dat heb je in het dorp trouwens ook hoor, maar dan zijn ze gewoon hetero. Dat was voor mij gewoon allemaal nieuw. Mm-hmm. Dus kennis maken met de scene. Maar ook met mijn eigen seksualiteit en met mijn eigen gender.
En hoe identificeer jij jezelf?
Ik pronounce is she, her. En ik voel me als een vrouw. En ik vind lesbisch een lelijk woord. Dus ik ben gay.
Oké.
Ja, en gay word ik vrolijk van. En dat betekent eigenlijk ook vrolijk in het Engels.
Wat was jouw eerste keer op het Homo-monument?
De eerste keer op het Homo-monument was denk ik in 1993, toen Gala een feest organiseerde En we met een hele club vrijwilligers en vrienden allemaal naar het Homemonument gingen. En dat daar dus inderdaad toen nog heel klein een wagentje stond met leuke drag queens erop en muziek buiten. En echt met alle vrienden aan het water zitten op de lage driehoek en eigen biertjes mee. Want er stond ook nog geen bar. Saamhorigheid. Vanaf moment uno dat ik daarheen ben gegaan, ben ik daar alleen maar heen gegaan. Dus ook tijdens dodenherdenking, tijdens demonstraties en tijdens vieringen.
Je voelde je er meteen thuis.
Ja.
Ja.
En het was ook, iedereen was er. Iedereen die ik wilde zien was daar. Ja.
De hele gay maffia.
Ja, ja, de hele gay bang was er, ja.
Even terug in de geschiedenis. Kun je wat vertellen over hoe het Homomonument tot stand is gekomen en wat de aanleiding was om dat in het leven te roepen?
Nou, de aanleiding wat ik dan, en dat, daar kunnen de mensen in ieder geval die daar dichterbij stonden veel meer over vertellen natuurlijk dan ik. Maar wat ik heb begrepen is dat in ieder geval er geen dodenherdenking was voor de homoseksuelen binnen de Tweede Wereldoorlog. En dat wij op de Dam ook geen krans mochten leggen. Waardoor daar politiek vragen over gesteld zijn.
Mensen echt weggejaagd.
En weggejaagd inderdaad. En dat Bob van Schijndel en Boris Dietrich daarin samen gewerkt hebben om ervoor te zorgen dat het Homemonument tot stand gebracht werd. In ieder geval dat daar ruimte voor gemaakt werd. Uiteindelijk is er ook een prijsvraag uitgeroepen om te kijken van wat wordt dan het... hoe gaan we dat dan uit laten zien? En dat Karin Daan daarvoor... de winnaar is geworden met het juiste...
What's in a name?
Ja.
Karin Daan.
Karin Daan, ja. En inderdaad met de drie driehoeken van het driehoek van het heden, het driehoek van het verleden en het driehoek van de toekomst.
Was die plek ook al meteen duidelijk?
Ja, er moest nog wel wat veranderen voor mij, want er stond een poffertjeskraam, die moest daar weg. Nou ja, iedereen moet ook gewoon de documentaire bekijken natuurlijk. Hè? Het Monument van Trots, daarin wordt eigenlijk alles verteld over het Homemonument.
Is die nog ergens te zien eigenlijk? Nou, Ik vind het ook fantastisch, die documentaire.
Ja, nou, hij was 30, in ieder geval met het 30-jarige bestaan van Trouw voor Iedereen. Was hij in ieder geval op de gemeentewebsite te bekijken. Hij is natuurlijk alle filmhuizen langs geweest. Ik weet niet, dat zou ik even aan de eigenaar moeten vragen, de documentairemaker.
Ik ben erg fan daarvan en ik kan het iedereen aanraden, omdat het zo beknopt is en zo mooi samengebald en... Ook als je het even vergeten bent, de homobeweging in Nederland, hoe dat begon ooit, zit er ook allemaal in.
Ja, nou, in ieder geval daarin wordt ook heel duidelijk gezegd van dat er een benefiet is georganiseerd om in ieder geval geld te verzamelen om het Homomonument neer te zetten. En wat wel nu ook heel mooi is, is dat sinds 5 jaar geleden of zo is het ook een gemeentelijk monument nu, officieel. Dat is ook heel mooi.
Kun je wat vertellen over die symbolische betekenis? Heden, verleden, toekomst, zei jij. Maar dat zijn meerdere driehoeken. Of hoeveel driehoeken zijn het eigenlijk?
Ja, de driehoek die half in het water staat is het heden. Het is een herdenkingsplaats. Die wijst eigenlijk naar het Nationaal Monument op de Dam. Mm-hmm. Hè? Dus die driehoek wijst daar naartoe. En
punt,
herinnert aan de slachtoffers van de Duitse bezetting. En dan heb je de driehoek die op het straatniveau ligt, dus de platte, zeg ik altijd maar, waar we eigenlijk allemaal op dansen en waar op zondagmiddag ook vaak de silent disco is op het Homemonument, met inderdaad koptelefoontjes op. Het staat voor het verleden en die wijst ook naar het Anne Frankhuis.
Oh ja.
En er staat ook een tekst op van Jacob Escher de Haan. Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen.
En de derde
driehoek? En de derde driehoek, dat is die verhoogde driehoek, waar eigenlijk het podium is, de driehoek van de toekomst. En die wijst met zijn punt naar het oude COC toe. Toen er tijd nog het COC. En die drie driehoeken...
De Rozenstraat.
Ja, de Rozenstraat inderdaad. En die drie driehoeken worden dan weer verbonden met een mooie marmeren streep. En dat maakt weer één grote driehoek.
Mm-hmm.
Dus, en dat is dan het monument.
Ja, op Wikipedia kun je het ook van boven afzien. Dat is echt ook een hele mooie foto daarvan. Hoe is die functie van dat Homomonument in de loop der jaren veranderd?
Nou, de functie, ik weet niet of die echt veranderd is. Ik weet dat Gala op een gegeven moment stopte en dat we onze plek ook een beetje kwijt waren. Toen kwam er een commerciële uitbater en die werkte niet met vrijwilligers. En het was een hele andere sfeer opeens, waardoor ik zelf dacht, oké, dit moet anders. En toen ben ik naar de Stichting Homemonument gegaan. om te vragen van, hey, dit moeten we zelf gaan organiseren. Want dit kan niet, want we zijn onze plek kwijt. Gala is gestopt en het wil wel doorgaan. En de opdracht is om het Home Monument een levendig monument te blijven. Hè? Dus dat het ons monument is. Het monument van de community. Hè? En die gedragen wordt door de community. Dus toen zei ze, nou, fantastisch, maar kom dan bij het bestuur.
Oh, en zo ben je erbij gekomen.
En zo ben ik erbij gekomen. Toen hebben we nog veel meer mensen erbij gezocht. Inderdaad, het oude bestuur is een beetje afgetreden en zijn nieuwe mensen bijgekomen. En sindsdien hebben we eigenlijk ook weer het monument net zoals het gala deed.
Dus voor jouw gevoel heb je terug naar de basis gebracht van hoe het ooit begonnen is juist.
Ja.
Ja.
De Westermarkt in het hart van Mokum. Daar ligt een driehoek van graniet. Symbool van zwijgen en van lijden. Van onderdrukking en verdriet. Ik lees van mateloos verlangen naar vriendschap die er niet mocht zijn. Ik denk aan oorlog en aan kampen, aan rechteloosheid en aan pijn.
Thank you.
Droommonument is dus een plek voor ons allemaal. En het is voor jong, voor oud. En daar zijn we nu heel erg aan het investeren. Ook heel, hoe gaat de volgende generatie dit overpakken en uitdragen naar buiten?
Mm-hmm.
Dat is een plek waar je heen kan gaan op het moment dat je iemand bent verloren die je lief hebt. Maar je kan er ook heen gaan als je boos bent over iets wat er gebeurd is in de wereld of in Nederland. Met betrekking tot homo-emancipatie. Je kan er ook heen op het moment dat je je vrijheid wil vieren. En we staan ook open, dus als je echt dingen wil en initiatieven hebt. Dan zou ik zeggen, kom in ieder geval naar het homo-monument toe en laat horen wat je vindt wat nodig is en wat belangrijk is. Want dan kunnen we daar naar luisteren en kunnen we daar iets mee doen.
Wat heeft jou zelf het meest geïnspireerd wat jouw activisme betreft?
Zo, ja. Ja, ik doe dingen vanuit mijn hart. Dat is eigenlijk mijn grootste drijfveer. Ik kan niet tegen onrecht, ik kan niet tegen uitsluiting. Ik wil eigenlijk dat iedereen zich vrij kan voelen.
Mm-hmm.
En als ik ergens mijn hart insteek, dan ben ik daar ook 100%. Ik heb 14 jaar gewerkt in de trut. Het is dat mijn werk het niet toeliet, anders was het er nog steeds geweest. Maar ja, ik kon me niet meer conformeren aan elke zondag aanwezig zijn.
En de kater op maandag.
En vooral de kater op maandag, inderdaad. Maar de trut is ook zo'n organisatie waar mijn hart ligt, nog steeds. Je bent en blijft een trutter. Ik ben nog steeds een trutter, want ik...
Gaat er nooit meer uit.
Nee, want ook daar is het vrijwillig neerzetten. Ik doe ook het homo-monument, is ook mijn vrijwilligersbaan.
Wat doe je naast jouw voorzitterschap?
Ik werk zelf al 18 jaar in de gehandicaptenzorg. En nu als opleidingscoördinator en als vrijwilligers- en recreatiecoördinator. En ik geef voornamelijk veel trainingen, veel communicatietrainingen, coachingstrainingen.
Aan personeel?
Aan personeel, ja.
Overlapt dat ook nog wel eens, je activisme en je reguliere baan?
Nou, ik denk altijd, ik heb heel lang in de horeca gewerkt. En ik denk dat werken met verstandelijk beperkte bijna hetzelfde is als werken met dronken mensen.
Waarvan akte, ja.
Ja, je moet gewoon lief en duidelijk zijn. Dan kom je er altijd. En vooral dat lief, warm, maar duidelijk.
Mm-hmm.
En nou, ik merk wel dat het wel speelt als, ik ben opgeleid als ik heb CMV gestudeerd, dus cultureel maatschappelijke vorming. En cultureel maatschappelijk ben ik zeker aan het vormen op het, dus de ondernemen doe ik zeker op het homo-monument. Dus dat, mm-hmm. Die opleiding en die kennis en wetenschap neem ik zeker mee in, ook in het homo-monument.
Qua activisme, waar maak je het meeste druk om de laatste tijd?
Nou, ik heb ooit een speech gegeven op 4 mei. Nou, waar ik me heel erg druk over maak is over de toekomst. Dat alles zo snel gaat met internet, nieuws, fake nieuws, boze mensen. De angst voor geweld dat die toeneemt. Waardoor de individualisme, dus niet meer met elkaar, maar alleen. Dat ik soms ook merk bij jeugd dat de empathie ver te zoeken is.
Mm.
Daar maak ik me wel druk over. Gewoon hoe die wereld, hoe gaan we weer ook samen? Want we hebben samen elkaar nodig om dingen te bereiken. En ik merk wel dat onze scene, dat die ook echt wel samen is. En dat dat ook voelt als een familie en als een community. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Ja, dus ik hoop nu dat ook versnippert.
En hoe kunnen we dat hechter maken of sterker maken, die community?
Door met elkaar te blijven communiceren en door met elkaar te blijven verbinden.
Mm-hmm. Nou ja, deze coronatijd toch een beetje knauw gekregen, vind ik zelf.
Ja, de coronatijd heeft zeker ervoor gezorgd dat we elkaar ook deels missen en kwijtraken. En de andere kant verbindt het ook. Want ik heb hele mooie uitvaarten mogen meemaken, ook op het homo-monument afgelopen jaar. Uitvaarten zijn niet heel fijn. Je moet toch afscheid nemen van iemand, maar de manier waarop en de saamhorigheid en de verbinding die er was en dat we met een grote regenboogvlag mensen hebben uit mogen wapperen, dat geeft toch wel een gevoel van trots en van saamhorigheid.
Dat gaat ook best ver, gewoon een hele uitvaart of een verlengde van een uitvaart met het homo-monument als decor daarvan.
Ja, dus inderdaad dat de kist met de bloemen... Wow. Langs het monument reed en de bloemen van de kist op het monument gaan. En daar alle vrienden en familie en stonden te zwaaien eigenlijk. En dat heb ik nu een paar keer inderdaad op het monument mee mogen maken nu.
Waar ben je het meest trots op?
Nou, dit is een van de dingen waar ik heel erg trots op ben. En ik krijg elke keer weer, op het moment dat het plein helemaal vol staat met mensen, backstage totaal hysterisch met alle drag queens die er rondlopen, en iedereen het zo ongelooflijk naar hun zin heeft, en ik sta op het podium en ik kijk en ik krijg er kippenvel van als ik het ook zeg. Ja, dan voel ik me zo trots en denk, potverdrie, we hebben het toch gehaald. Hè? En we hebben het toch weer gedaan. We staan hier met 100 vrijwilligers die hier verschillende shifts achter de bar staan, keihard te werken. We hebben dit allemaal zo mooi opgebouwd met elkaar. En kijk nou dat. Mm-hmm. Ja.
Dan ben jij ook de bedenker van de Pride Walk. Wat was het idee daarachter?
Nou, ik zat in een bootje met Janne Mooi van Gloed.
Die ook die mooie vlag altijd maakt.
Ja, precies. Maar daarvoor dacht ik van ja, ik ben eigenlijk alle Europrides afgegaan. Ik ben naar Denemarken geweest, ben naar Zweden geweest, ben naar Parijs geweest. En bij elke Europride was er dus een parade naar Pride Town. Of naar in ieder geval van het ene punt naar het andere punt. En dan kon je kijken. Je kon al die mensen zien. En je kon aansluiten. Dus je kon meelopen. En dat miste ik zo op een gegeven moment bij de botenparade. Dat ik naar Amsterdam Pride ben gegaan. En zei van ja jongens, leuk die botenparade. Maar als je geen geld hebt. Of je bent een kleine organisatie. Zoals bijvoorbeeld de Trut ook altijd. Als bij elkaar moest rapen om gewoon mee te kunnen varen. Dan je sluit ook heel veel mensen uit. En het wordt op een gegeven moment best wel passief.
En je mocht er ook niet met een roeibootje gewoon naast gaan.
In het begin nog wel. Maar ja. Na 10 jaar niet meer. Want alles wordt altijd afgesloten. Nog voorzichtiger. Nou ja, in ieder geval heel veel crowd management. Nou, op een gegeven moment is er dus alleen maar 80 boten in die gracht. En al 3 dagen van tevoren wordt die gracht afgesloten. Dus er is geen ruimte voor spontaniteit. En voor kleine organisaties die hartstikke goed werk doen om zichzelf te kunnen laten zien. En dat vond ik juist heel belangrijk. En ik vind dus ook dat het ook Pride echt een protest is. Dus dat je
begon ook al een andere titel, geloof ik. Tears of Pride.
Ja, inderdaad Tears of Pride. Maar uiteindelijk zijn we daar afgestapt. Omdat we vonden
de tranentocht.
Ja, de tranentocht inderdaad. Het is niet echt. Het dekte niet de lading. Maar in ieder geval ben ik naar Pride gegaan. En daar heb ik gevraagd van, hey, kunnen we ook gaan lopen? Want ik mis dat. En toen zeiden ze, ja prima, gaan we organiseren. En toen kreeg ik een stagiair van Pride Amsterdam. En daarmee samen hebben we het met de Stichting Homemonument en Pride Amsterdam samen georganiseerd vanaf het Mekaterplein naar het Homemonument. En daar zou dan het feest losbarsten. En dan hadden we dan het plein al helemaal klaar staan. Om dan vervolgens de straat- en pleinfeesten te openen. En daarbij toen is ook de grote regenboogvlag aan de kerk gekomen. Want toen, inderdaad, datzelfde jaar zat ik ook met Janne in het bootje. En zei ik, hey, we gaan lopen. Maar dan moet het ook zo'n grote regenboogvlag mee. Waarop Janne zei, die kan ik maken. Echt? Hoe groot moet die zijn, zegt ze. Nou, 25 meter bij 5 of zo. Nou, goed, gaan we doen. Dus zij heeft die vlag gemaakt in opdracht van ons en met subsidie van de Trut. En toen dachten we zo, hoe mooi zou het zijn als hij dan aan de kerk gaat? Dus toen hebben we dus inderdaad de kosten gesproken. En dus de kosten zei, ja, prima. Vinden wij geen probleem. Hartstikke mooi. Maar ja, die kerktorens zijn niet van ons, die zijn van de gemeente. Dus je moet ook bij de gemeente toestemming vragen. En ook de gemeente zei, ja, het is goed. En toen hebben we ook zelf de regenboogvlag naar boven gehezen. En Micha Snijderberg, die heeft dat de eerste paar jaren gedaan voor ons.
Snorella WC.
Ja, Snorella WC.
Voor Intimi, ja. Ja.
En nu moeten wij hele dure aannemers betalen, want ook dat is allemaal weg om dat op te hangen. Maar ja, zo is het eigenlijk geboren, de Pride Walk en de Tears of Pride, Pride Walk en de regenboogvlag aan de kerktoren.
Zijn er dit jaar nog speciale evenementen rond het 35-jarig bestaan?
Ja, we willen in ieder geval 5 mei willen we aandacht besteden aan 35 jaar. En ook 35 jaar demonstratie en vrijheid. En we willen eigenlijk ook iedereen oproepen om in ieder geval voor april een foto en een herinnering of een quote te sturen naar het Homemonument. Met wanneer heb jij voor het laatst gedemonstreerd? Of wat was jouw belangrijkste demonstratie? Of je belangrijke 4 momenten op het Homemonument in de afgelopen 35 jaar?
Een dierbare herinnering.
Een dierbare herinnering, inderdaad. En vanuit daar gaan we de beste selecteren. Die krijgen dan een plek op een banner, op een hek. En inderdaad ook een prijs.
Waar kunnen mensen dat naartoe sturen?
Daan@homemonument.nl.
Kijk aan.
Ja.
En verder?
Nou, dat hebben we eigenlijk nog niet besproken. Maar in ieder geval hebben we wel onze vergunning aangevraagd voor de Koningsdagen en 5 mei. daar beginnen we eigenlijk altijd mee. En dan gaan we verder kijken. We zijn zo afhankelijk van corona.
Dus je hebt een plan A en een plan B waarschijnlijk ja. dan. Ja. ja. Waar kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over het Homo-monument?
Nou, in ieder geval op de Homo-monument-pagina. Dus dat is gewoon www.homomonument.nl. En dan zeg ik altijd homomonument.nl. Want anders heb je een mootje te veel.
Homo-monument. Ja. En voor mensen ja. die niet weten, ja, waar zit het? Homo-monument?
Het Homo-monument zit op de Westermarkt tegenover 2, zeg ik altijd. Maar bij de Westerkerk. En daar is ook Pinkpoint. En Pinkpoint werkt vaak mee samen, waar je de mooiste gadgets kan kopen voor de LHBTQIA community.
Nou, ik krijg meteen weer zin om daar met heel veel mensen samen te zijn. Dankjewel, ja. Daan.
Graag gedaan.
Fetischisme, sadisme, masochisme, koprofilie, koprofilaan, onderdanigheid, kinderdienen, dikkoblisselastie, dominantisme, donkere kamer, willen, doorraadplaatsen, rovenseks, pio-seks, dokterseks, randja, veevoogdoos, epo-jeur, alokanalisa, lektorseks, neonis, handkaasje, onanie.
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is groepseks. Wat groepseks is, spreekt vanzelf. Rond 1970 was het populair onder homo's en hetero's en werd er zelfs een boek aan gewijd. Voor biseks heb je gek genoeg minstens 3 mensen nodig en het is dus eigenlijk een vorm van groepseks. Ze zeggen wel dat homo's vroeger gemakkelijker waren met groepseks in parken en sauna's en dat ze nu meer op een duetje uit zijn. Ik geloof er niks van. Het zijn vast en zeker van die oudjes die klagen dat vroeger alles leuker en geiler was. I, you, he, together, come on, baby, let's go. I, you, she, together, come on, baby, let's go. Together, come on, baby, let's go. I, you, she, together, come on, baby, let's go. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I, you, he, together, come on, baby, let's go. I, you, she, together, come on, baby, let's go. Whips, crops, canes, whatever. Come on, baby, let's go. Cuffs, chains, shorts, or leather. Come on, baby, let's go. I, you, he, together. Come on, baby, let's go. I, you, she, together. Come on, baby, let's go. I don't have to make the choice. Come on, baby, let's go. I don't have to make the choice.
Ik heb weer eens een aflevering van onze onregelmatig verschijnende rubriek, de Gay Anthems, de homo volksliederen. En dit is natuurlijk een hele grote. Ik durf te zeggen dat in ieder geval voordat corona toesloeg, er geen avond voorbij ging zonder dat ergens op de wereld een bomvolle nichtenkit helemaal uit zijn dak ging op dit nummer. Ja. Geen gay pride zonder dat het minstens 10 keer voorbij kwam. Sterker nog, de Gay Games in Amsterdam in 1998 werden geopend door de Weather Girls in de Amsterdam Arena. Oh. Samen met 200 strippende matrozen.
Oh ja.
Legendarisch.
Ja.
En een ander mooi verhaal komt van de overkant van de Noordzee. In 2014 werd Wales getroffen door een aantal enorme overstromingen die het gevolg waren van een hele hevige regenval. En een parlementslid van de extreemrechtse UKIP vond het toen nodig om er een heel punt van te maken dat het de straf van God was, omdat het Verenigd Koninkrijk kort tevoren het homohuwelijk had ingevoerd.
Ach, bah.
En toen hebben LHBT-groepen in het hele land als ludieke reactie hebben die een actie opgezet om It's Raining Men weer op nummer 1 te krijgen in de Britse hitlijst. En het is ook gelukt.
Oh.
En toen was dat nummer wekenlang niet van de radio af te branden. Dus dat is een mooi verhaal.
En vele jaren na dato dan.
Ja hoor, ja. Maar ja, het staat als een huis. De videoclip. Ik denk dat iedereen die zich nog wel kan herinneren, die twee enorm forse Afro-Amerikaanse dames met die bodybuilders in speedo en regenjas. En dat dan tegen zo'n heel knullig decoortje van gefiguurzaagde wolkenkrabbers. Het was lulligheid troef, maar ja, wel iconisch. Nou, er is wel een heel groot verschil tussen dit nummer en andere nummers die we al besproken hebben. Want dat waren vaak een beetje toevalstreffers. Nummers die, zonder dat het nou echt zo bedacht was, om de een of andere reden resoneerden met de homogemeenschap. We hebben het gehad over Donna Summer en Gloria Gaynor, die natuurlijk homo-iconen tegen wil en dank waren. Hè, zich dat graag aanlieten leunen, omdat het fijn was voor de portemonnee. Maar eigenlijk hele keurige christelijke mevrouwen waren die helemaal niets met de homobeweging hadden. En dat was hier echt een heel ander verhaal. Dit nummer is altijd, van meet af aan, bedoeld geweest als kraker voor in de homokroeg.
Nou ja, als je die clip bekijkt,
ja,
zeker wel.
Het lag er zo dik bovenop. Het was echt geschreven als gay anthem door twee mannen die toevallig allebei Paul heten. Paul Schaefer en Paul Jabara. Die Paul Schaefer die zou je kunnen kennen als je vroeger wel eens naar de talkshow van David Letterman hebt gekeken. Dat programma werd altijd muzikaal omlijst door een behoorlijk luidruchtig orkestje. En Paul Schaefer is jarenlang de leider van dat orkestje geweest. En was daarmee ook de vaste sidekick van David Letterman. Was die kale. Hij was overigens niet gay. Die Paul Jabara wel. Was dat wel, moet ik helaas zeggen. Want ook hij heeft helaas weer de AIDS-epidemie niet overleefd. Hij was iemand die afkomstig was uit de musicalwereld. Maar in de jaren 70 en 80 schreef hij een paar hele grote disco-hits. Waaronder bijvoorbeeld deze.
En neer. En links.
Ja, toch aanstekelijk.
Ja.
En ook deze is van hem. En ook deze.
Dat had hij in zijn vingers die aansteken in de disco.
Ja. En we hoorden hier Diana Ross, Barbara Streisand, Donna Summer twee keer. Eén keer samen met Barbara en één keer met Last Dance. We zitten tot over onze oren in de diva's meteen.
Ja, divalicious.
Last Dance was een van de grootste hits van Donna Summer. Dus het was ook niet zo vreemd dat die Paul Jabara It's Raining Men in eerste instantie aan haar heeft aangeboden. En zij heeft het geweigerd. Kort daarvoor was zij reborn Christian geworden. Zij wilde eigenlijk af van haar imago als homo-icoon. Zij had heel goed door dat dit een heel dubbelzinnig nummer was. Zij noemde het zelfs blasphemous. Godslasterend. En om te laten zien dat ze ook de beroerdste niet was, heeft ze met de afwijzing Jabara een bijbel toegestuurd. Nou, wat hij met dat ding gedaan heeft, dat vermeldt de geschiedenis niet. Wel dat hij behoorlijk heeft moeten leuren met dit nummer. langs allemaal zangeressen die goed lagen in de gay scene. Want dat had hij echt wel al in zijn hoofd. Hij heeft het aangeboden aan Cher, aan Barbara Streisand, aan Diana Ross. En die hebben het allemaal afgewezen. Niet vanwege problemen met die homo's, want dat speelde bij die vrouwen natuurlijk helemaal niet. Maar ja, ik denk dat ze het gewoon niet goed genoeg vonden. En toen kwamen dus die Weather Girls in beeld. Een duo, ze bestaan overigens nog steeds. Ze hebben in de loop der jaren verschillende samenstellingen gehad. Maar de oorspronkelijke Weather Girls, die je ook zag in die videoclip, dat waren Martha Wash en Izora Armstead. En die waren nou eens niet zoals eigenlijk bijna al die formidabele zwarte zangeressen afkomstig uit dat conservatieve zuiden van de Verenigde Staten. Hè. Zangkunsten opgedaan in de lokale kerkkoren en zo.
Geen gospelachtergrond.
Nee, deze meiden die waren in ieder geval getogen in het liberale San Francisco. Die Izora Armstead deed ook nogal wat in de gospel hoor. Maar zij zijn vooral hun carrière begonnen als achtergrondzangeressen bij Sylvester.
Oh.
En daar hebben we het ook al eens uitgebreid over gehad. Hè? Zo'n belangrijk figuur in de gaycultuur in die jaren. Zij waren ook te horen op de oorspronkelijke plaatopname van You Make Me Feel Mighty Real. De monsterhit van Sylvester. Nou, op een gegeven moment wilden zij als duo iets voor zichzelf gaan doen. En ik heb de hele tijd nog geen grappen gemaakt over de lichaamsbouw van die dames, want ik hou niet zo van fatshaming. Maar ik kan er niks aan doen. Zij noemden zichzelf als duo Two Tons of Fun. Met weinig succes, grote hits bleven uit, totdat It's Raining Men voorbij kwam en zij speciaal voor die plaat hun naam veranderde in The Weather Girls.
Omgedoopt.
En de rest is geschiedenis. Wel een one-hit wonder. Zij hebben zowel als Weather Girls als Two Tons of Fun als solo veel platen uitgebracht. Ook albums, maar nooit meer echt dit succes behaald. Die Izora Armstead die is overleden in 2004. Nadat ze nog een paar jaar samen met haar dochter de Weather Girls heeft gevormd. Martha Wash treedt nog steeds op gay prides over de hele wereld op met It's Raining Men. Ze heeft er ooit nog een nieuwe versie van opgenomen samen met RuPaul. Maar de leukste coverversie en de verrassendste, daar gaan we dan ook mee eindigen, is van de Britse zangeres Jerry Halliwell. Die was ooit lid van de Spice Girls, ja, waar we het ook nodig eens over moeten gaan hebben. Maar zij zong It's Raining Men voor de soundtrack van de film Bridget Jones's Diary. Met in de hoofdrol Renee Zellweger, die vorig jaar natuurlijk weer in die prachtige film over Judy Garland speelde. Mm-hmm. En zo komt alles weer mooi bij elkaar.
Dankjewel.
It's raining men.
En dat was de 100ste Culti. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Patty White, Bertie Boelaars, Lana Del Rey, Daan Smelen, Stichting Homo Monument, Ruud Douma, Dolly Bellefleur,
Clevils & Cole, Gert Hekma, Peaches, Freesound.org, Mark Hesslink, The Weather Girls, Diana Ross, Donna Summer, Barbara Streisand, Jerry Halliwell, Lydia Till en jawel, ook eens alle fijne luisteraars. Ja, jij. Fans van Gert Hekma kunnen hun hart inmiddels ophalen middels de nieuwe persoonlijke overzichtssite gerthekma.nl, waar publicaties, foto's en andere informatie te vinden is. Voor meer culti-culti, waaronder alle eerdere uitzendingen plus zoekfuncties op gasten, perversies, diva's en tips, verwijs ik naar culti-culti.nl, culti met de K van Keizersgracht. Tot februari.
Culti-culti, 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 culti-culti. Culti, 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 culti.